Nieuwe feiten.
Het is een onderbelicht probleem waar nogthans heel veel mensen mee te maken krijgen. De Nederlandse zorgorganisatie Jong en Kanker heeft er een podcast over gemaakt. Hoe de ziekte, ook al ben je genezen, een ingrijpende invloed kan hebben op je seksleven.
10 minuten voordat de kleren uitgingen zei ik nog even... Oh, trouwens, ja, by the way... Ja, mogelijkerwijs moeten we het wel even langzaam aandoen. Oh, oké, nou, floep, floep. En toen gingen de kleren uit en toen lagen we in bed. En toen, fijn, jee, eindelijk weer seks. Eindelijk na maanden. Nou, het is het meest pijnlijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Het was niet prettig. Het was heel pijnlijk. Het was niet uit te houden.
De eerste keer na de chemo, het was niet uit te houden, vertelt Iris. Goedemiddag, Henk Elzevier.
Ja, goeiedag.
U bent uroloog en seksuoloog en heeft ook meegewerkt aan die podcast. Ik wist dat niet.
Nou, dat is bijzonder, laat ik zo zeggen. Daar is ook de podcast natuurlijk voor gemaakt om meer mensen te informeren dat niet alleen voor jongeren, maar voor heel veel mensen die geconfronteerd worden met ziekte, uiteindelijk dat een invloed kan hebben op hun seksuele beleving, ook hoe ze seksueel kunnen functioneren. Dus en daar hebben we die podcast voor gemaakt.
Kanker heeft invloed op je seksleven?
Absoluut, ja.
Ook al zijn de kankercellen zelf bestreden?
Ja. Je kunt voorstellen dat er zijn meerdere dingen die mee kunnen spelen. Onder andere bijvoorbeeld als je chemotherapie hebt gehad, of bepaalde operaties hebt gehad, of je krijgt hormoontherapie. Al die behandelingen die wij doen, die ervoor zorgen dat je kanker weg is. Dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in eerste instantie, kunnen ook bijwerkingen hebben. En die bijwerkingen, je merkt gewoon dat we steeds langer leven na kanker, dat die bijwerkingen ook steeds prominenter worden in ons gewone dagelijkse leven.
En wat zijn dan de klachten?
Nou, de klachten kunnen zijn, je kunt heel makkelijk voorstellen dat op het moment dat je een operatie aan je borst hebt gehad als vrouw, dat dan natuurlijk je borst weg kan zijn, dat een heel groot invloed heeft van hoe je jezelf ziet. Als je hormonen hebt gekregen als vrouw, maar ook dat geldt ook bij mannen wel, wat ervoor zorgt vaak dat je testosteron heel laag is, dan kun je voorstellen dat dat een deel van de prikkeling om, laten we zeggen, opgewonden te worden of het initiatief te nemen om op een gegeven moment weer seksueel actief te worden, veel moeilijker maakt. En dat zorgt voor complexe problemen bij patiënten.
En dat is wat Iris overkomen is, wellicht.
Nou, wat Iris...
vaginisme eigenlijk.
Ja, nou, eigenlijk is het woord vaginisme misschien niet helemaal goed in dit geval, maar het is meer dyspareunie, zoals we dat meestal noemen, pijn bij het vrije. Uh-huh. En een van de dingen is dat op het moment dat je chemotherapie hebt gehad, weten wij dat je daar vaginale droogheid van kunt krijgen. Dus een vrouw wordt wel opgewonden, maar dan kan het zijn dat het vocht wat zij normaal gesproken krijgt, vaginaal, dat minder goed werkt.
En dat is al een gevolg van de chemo?
Ja, en wat je dan kunt voorstellen is als je droog bent, dat op een gegeven moment de huid van de vagina waar je in komt, dus dat die pijnlijker is omdat het gewoon droog is. Dus in het geval van Iris, als zij dat beter had geweten, had ze misschien ten eerste wat meer tijd moeten nemen. Dus dat ze zegt van, joh, weet je, ik heb dit allemaal gehad. Hè, dus het is al heel stoer van haar dat ze toch weer dat initiatief heeft genomen en gekeken van wat kan wel, wat kan niet. Maar dat ze misschien dan had geweten van, misschien dat ik wat pijn bij het vrije zou kunnen hebben. Misschien moet ik dan iets gebruiken om vochtiger te worden. Ten eerste misschien langer voorspel, of misschien als het toch organisch niet zo goed vochtig wordt, dat je dan op dat moment iets neemt van een glijmiddel wat goed is, ook bij patiënten met deze behandeling.
Maar dus Iris was als patiënt niet genoeg geïnformeerd, begrijp ik?
Iris die was niet voldoende geïnformeerd. Dat klopt, ja. Dus, en daar zijn we dus zo druk mee bezig. Onder andere met dat hele AYA-platform wat we hebben. Dat een belangrijke onderdeel is dat ze zeiden van intimiteit en seksualiteit, dat wordt eigenlijk nog te weinig besproken om dat beter vorm te geven. En daar is deze podcast ook een heel belangrijke uiting van geweest om te zeggen van, hey, die verhalen moeten komen, zodat we die verhalen patiënten een beetje kunnen zeggen, hey, daar heb ik wat aan en misschien moet ik daar eens maar naar op zoek van wat kan ik daarvoor gebruiken.
Juist, want de oncoloog is natuurlijk vooral met de kanker bezig en niet met het seksleven van zijn patiënt.
Nee, dat is ook goed dat zij dat in eerste instantie gewoon doen, hè? Maar het opvangsysteem daarna, dat moeten we beter gaan vormgeven. En dat is dat is niet alleen in de jonge patiënten, maar dat is eigenlijk door de hele gezondheidszorg heen, dat seksuele problematiek, dat is dat moeilijk om daarover te communiceren. Dat is ook gewoon, blijft ook gewoon lastig. Hoe gaan we dat anders vormgeven? En daar ben ik al een aantal jaren mee bezig. Onder andere ook met een stichting gestart een aantal jaar geleden, Stichting Sick & Sex, om dit soort onderwerpen voor allerlei verschillende vormen van ziekte uiteindelijk beter aan de man te brengen.
Maar het gaat niet alleen over kanker natuurlijk.
Nee, dat gaat zeker niet alleen over kanker. Nee.
En daar is te weinig aandacht voor seks. Meer aandacht is al een begin van een oplossing, waardoor je, laten we zeggen, beter voorbereid weer op het seksuele ijs komt na een ziekte.
Ja.
Maar zijn er nog andere oplossingen? Ik bedoel, kun je als dokter nog iets doen?
Nou ja, kijk, er zijn, laat ik zo zeggen, sommige dingen die zijn gewoon zo. Snap je? Dus als je een borstamputatie hebt gehad, dat spreekt voor zich bijna dat een impact heeft op je verdere leven. Maar hoe ga je daarmee om? En een deel van de mensen die komt daar prima zelf uit, hè, dus die dat. Maar een deel vindt dat heel moeilijk, de communicatie daarover. En dat geldt hetzelfde voor mannen met testistumoren, hè, dus die bestraling hebben gehad. We leggen wel vaak uit, bijvoorbeeld bij mannen die een bestraling hebben gehad in het gebied van de buik, dat bijvoorbeeld daarmee of geopereerd worden in de buik, omdat daar bijvoorbeeld grote lymfklieren zitten, dat bijvoorbeeld een zaadlozing eens naar binnen toe gaan. Nou, je kunt je voorstellen dat dat een verandering geeft op je seksualiteit, maar ook een verandering op het gebied van kinderen kunnen krijgen. Daar moet je meer voor doen om allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Nou, hoe ga je daarover communiceren met een eventueel, en dat is het bijzondere met name van die hele jonge populatie, daar zitten niet alleen mensen met een relatie, maar er zitten ook een heleboel mensen die nog geen relatie hebben en nog op zoek zijn naar een partner. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daarover communiceren? En dat is best heel ingewikkeld. En dan is het mooi dat een Iris een verhaal vertelt en zo zijn de anderen die een verhaal vertellen. Of een Joris die aan het eind vertelt over dat je ook je zaad in moet leveren en al dat soort dingen. En hoe ga je ermee om? Ja. En dat misschien niet altijd de antwoorden erover zijn, maar dat je wel met anderen daarover zou kunnen praten.
En dat, dat is al heel wat. Maar specifiek die hormoonspiegels die veranderen, die testosteron, herstelt zich dat weer?
Nou, laat ik zo zeggen, in sommige situaties is het noodzakelijk dat je die hormonen blijft gebruiken.
Aha.
En dat is voor dan, maar dan is het nog zo dat het bijzondere is dan dat je uiteindelijk wel ook met die lage hormoonwaarde wel weer op zoek kunt gaan naar mogelijkheden om intimiteit met elkaar te beleven. Ja. Want het gaat natuurlijk niet alleen over seks op zich, maar het gaat over dat je ook behoefte hebt om misschien met elkaar gewoon intiem te kunnen zijn. En hoe ga je dan daarmee om? En uiteindelijk is het dan mooi als je soms een moment vindt dat wel weer gaat lukken, maar dan op een andere manier. En dat je niet continu in een soort terugkijkspiegel kijkt van
Vroeger was het zo.
Nou, het was ook wel beter. Maar het is dus nu anders. Hè? Dus een collega, Jim Bender, dat is een seksoloog die met name in de revalidatiegeneeskunde doet, die zei zo mooi, als je de hele dag in je auto zit, in een terugkijkspiegel te kijken, is de kans groot dat je ergens tegenaan botst.
Ja.
Dus je moet uiteindelijk ook wel eens een keer een beetje vooruit gaan durven te kijken met die veranderde situatie. Dus ik zeg altijd tegen mijn patiënten, je moet op zoek naar je nieuwe ik. Maar je moet ook op een gegeven moment op zoek naar je nieuwe wij. En daarbinnen de zoektocht aangaan. En dan kunnen dingen zoals een podcast of animatiefilmpjes of informatiesites, noem maar op, en dat zullen we pluriform moeten aanbieden, helpt daarin.
We zetten een link naar de podcast op onze site. Dankjewel, Henk Elsevier. Goedemiddag.
Ja.